Van harte welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit nog overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien dat een gebroken hart je leven kan overnemen. En je energie, je zelfvertrouwen en zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mij gratis hulpvideo's aan in de Liefdesverdriet Starter Kit via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. Nou, Sigrid, wat gezellig. Zitten wij zo samen, allebei aan één kant van een eigen computer?
Ja.
Heel leuk. Ik vind het heel leuk om met jou in gesprek te gaan. Ik had jou hiervoor gevraagd van, oh, zou jij mijn podcastgast willen zijn?
Ja.
En gelukkig zei je ja, hebben we nog maar 2 weken geleden met elkaar bedacht. Hè? In de vorige bij de zon met een kopje koffie zaten we gezellig te kletsen. Nou, eigenlijk wat ik altijd wel doe bij mijn gasten, is dat ik natuurlijk eerst vraag, wie ben jij? En wat doe je voor werk? En dan schiet ik hem wel in hoe wij elkaar hebben leren kennen.
Ja, nou, ik vind dat dus altijd een hele lastige vraag van, wat doe je allemaal? Want dat is best wel veel. Maar goed, laat ik beginnen met dat ik schrijver ben.
Ja.
Ik heb diverse boeken geschreven. Ik ben nu ook weer met een boek bezig. Ik ben van oorsprong journalist. En ik ben op dit moment coach, begeleider van mensen met een popcornhoofd. En dan leg ik ook meteen wel even uit wat dat is. Mensen met een popcornhoofd zijn mensen die de hele dag door ideeën hebben. Ook vaak het gevoel hebben dat ze alle kanten uitschieten. Dat ze allerlei verschillende dingen doen waar niemand de touw aan vast kan knopen. En wat ik doe is om daar weer een beetje richting in te geven. Zodat ze zichzelf snappen en eigenlijk ook weer een richting hebben waar ze naartoe kunnen bewegen.
Ah, fantastisch.
Ja, dat.
Ja, ja, ja. Dus best heel veelzijdig. Hè? Ik heb jou leren kennen ook als een heel veelzijdig iemand. Je hebt boeken geschreven, er komt weer een boek aan, dus je bent auteur. Je hebt ook een idee over, goh, ik ga me helemaal nu richten op dat popcornhoofd. Ik vond het ook een fantastische benaming voor mensen die gewoon lekker druk zijn in de kop.
Ja.
En je bent ook coach. Waar coach je dan precies in?
Ja, eigenlijk gaat het over identiteit van deze mensen. Dus wie ben jij als je zoveel dingen doet en leuk vindt? En welke kant wil je eigenlijk op?
Ah ja.
Ja, vaak mensen met ontzettend veel onrust. En door eigenlijk die dingen weer meer bij elkaar te brengen. En de rode draad die eronder zit duidelijk te maken. Ja, krijg je gewoon meer richting en dus ook meer rust.
Ja, ja, ja. Ja. En ik weet nog, ik vind dat een mooi idee, want er zijn volgens mij heel veel mensen met een popcornhoofd.
Ja.
Ik ben benieuwd wat het aantal mensen is met psychische klachten die psychische klachten hebben gekregen als gevolg van zo'n popcornhoofd.
Ja.
In mijn taal is dat toch een beetje de ADHD en de ADD kant, zeg
ja.
maar.
Ja.
Oké, dus daarin begeleid je die mensen in trajecten.
Ja. Ja.
Misschien is het voor degene die luistert nu wel even aardig om te weten hoe wij elkaar hebben leren kennen.
Mm.
Via een business coach zaten we in een groepje, online groepje, waarin we 1 keer per week met een groep met elkaar businessvragen zaten te bespreken.
Ja, dingen uitwisselen, sparren.
Uitwisselen, sparren, vraagstukken, meedenken. Heel veel van geleerd. Jij en ik hadden al snel een klik omdat we allebei uit Den Haag komen. En vanavond gaan wij iets doen. Dat is ook wel leuk. Even, ik merk dat ik daar zelf dan altijd op maandag al heel erg mee bezig ben. Vanavond gaan we weer allebei naar het koor waar we allebei
zitten. Ja.
Superleuk.
Ja, zeker. Heb je op het idee gebracht om ook te gaan zingen. Dus dat was echt
heel leuk. Ik was heel blij dat jij zei, joh, ik zit in een heel leuk popcore. En nu zit ik ook in dat popcore. En we gaan zelfs optreden. En ik heb ongelooflijk veel plezier in dat zingen. En we moeten echt flink aan de studie. Hè? Wij krijgen dan echt muziek op. We moeten echt studeren. Man. Maar het geeft een enorme leuke boost. Oké. Nou goed.
Kijk, we hadden natuurlijk een beetje net in onze voorbereiding over van ja, waar gaan wij het nou, jij en ik, over hebben? En ik was vooral heel erg benieuwd naar jouw ervaring als auteur. He, jij hebt al boeken geschreven, die liggen ook al echt allemaal in de winkel. Dat is echt super gaaf. En je bent ook nu weer bezig met een boek. Nou, vertel ik vaak aan mijn cliënten van joh, als je rot voelt, je bent verdrietig door liefdesverdriet of je bent vreselijk aan het nadenken over een ex, dan moet je gaan schrijven.
Ja.
Ja, hoe zie jij dat? Hoe zie jij hoe schrijven helpt? Kijk, jij doet het natuurlijk wel voor een boek, maar schrijf jij bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld als je persoonlijk iets meemaakt?
Ja, heel veel. Zo heb ik het zelf eigenlijk ook ontdekt. Ik begeleid overigens ook mensen om bij hun boek te schrijven, maar ook bij hun, bij het veranderen van hun verhaal.
Ja.
Ik denk namelijk dat je door je verhaal te onderzoeken ook kunt ontdekken hoe je het kunt herschrijven. En
ja,
je eigen vorm dan ook aan jouw verhaal te geven. En dan natuurlijk, jouw leven is ook een verhaal.
Ja.
En als je ontdekt in welke plot je zit, wat er voor jou op het spel staat, wat voor jou betekenisvol is in het leven, ja, dan kun je daar ook sturing aan geven. En als schrijvende gebeurt dat. Dus ik denk dat schrijven niet alleen weergeven wat je denkt, maar ook wat je voelt. En dat je daar als schrijvende achter kan komen.
Ja, dat vind ik wel mooi. Je zegt echt van ja, je eigen narratief, je eigen verhaal van je eigen leven is ook wat je kan vormgeven, maar dat je ook een nieuwe plotwending daarin.
Precies, een nieuwe plotwending.
Klopt. Ja.
Ja, je kunt het leven zien als de reis van de held.
Ja.
Dat is een format wat ooit naar voren is gebracht door Joseph Campbell. Die heeft alle verhalen en mythen op de wereld onderzocht en eigenlijk ontdekt dat daar altijd dezelfde elementen in zitten.
Ja.
En die elementen zitten ook in ons levensverhaal. Namelijk dat we met een bepaald verlangen op pad gaan, dat we graag iets willen doen wat betekenisvol is. Dat je daar, als je zo'n plan hebt, dat je dan vaak ook denkt van, oh, wie zit er op mij te wachten? Kan ik dat wel? Wil ik dat wel?
Ja.
Nou, uiteindelijk krijg je toch dat setje om dat te gaan doen.
Ja.
Maar zoals in een verhaal bijna altijd gaat, er zijn allerlei draken die op jouw pad komen, allerlei tegenslagen die je moet zien te overwinnen. Nou, uiteindelijk ga je door een crisis heen en dan kun je door eigenlijk iets in jezelf aan te kijken of te overwinnen, daar weer verder in komen. En uiteindelijk kom je met een schat terug naar jouw eigen wereld. En heb je iets te bieden aan de mensen. Nou, als je door een crisis heen gaat, dan zit je in die reis. Zit je in die reis van de held.
Ja.
En door te herkennen in welke fase je zit.
Ja.
Ook te weten van, oh ja, maar na die crisis komt er ook iets waar ik weer wel mee, iets mee kan, iets aan de wereld kan brengen.
Ja,
ja, dat kan ontzettend goed helpen om je eigen verhaal opnieuw vorm te geven.
Oké. Okay.
Ja. En volgens mij zitten we daarmee allemaal op een ander punt wat jij heel erg interessant vindt. Namelijk van, als je een doel hebt in het leven, hoe kan dat dan voor jou werken?
Ook als ja, zeker. Maar, ja. Dus, maar in dit verhaal, dus jij zegt het is een format wat deze man uit Amerika heeft bedacht. Dit format, dan wordt het vaak vormgegeven in films en in verhalen, in boeken.
Ja.
En als we dat dan zouden plakken, zeg maar, op de mensen die luisteren. Ja, die hebben een crisis vanwege een relatiebreuk. Dat is de crisis. En op het moment dat ze inzien van joh, ik volg eigenlijk gewoon even het format van wat vele mensen mij hebben voorgedaan. Namelijk, in ieders leven is er wel één of meerdere crisis.
Ja.
Dan hoef ik alleen maar na te denken over hoe de plot verandert en hoe er een nieuwe toekomst voor kan worden.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. En dat betekent dus ook dat je in of na een crisis kan kijken van wat heeft het me eigenlijk gebracht? Wat is er nog meer gebeurd, behalve dan dat ik het ontzettend zwaar heb en heel verdrietig ben en een enorme terugslag heb.
Ja.
En de vraag van wie ben ik eigenlijk?
Ja.
Als we het over een relatie hebben van wie ben ik zonder de ander?
Ja, exact.
Dat is natuurlijk een enorme verlieservaring. En door daar ook verhalend naar te kijken, kun je daar weer verder mee komen.
Want, oké, en dat verhalend kijken, is dat dan als je zelf je verhaal gaat opschrijven? Of verhalend kijken, is dat dan ook als je jaren later die crisis weer bekijkt, wat je toen had opgeschreven? Hoe ja. zien wij de werking hierin?
Nou ja, eigenlijk al tijdens het schrijven zelf. Als mensen bij mij komen na een heftige gebeurtenis, ja, dan kunnen ze al wel terugkijken, maar ze zitten er voor een deel ook nog middenin en ja. Zien eigenlijk vooral van ja, wat ze verloren hebben.
Ja.
Dus ik begeleid ze dan bij het opschrijven daarvan, maar ook als schrijvende van ja, hoe zou je op een andere manier hiernaar kunnen kijken? En wat zijn ook de dingen die je hiervan geleerd hebt? Wat zijn de keerpunten in dit verhaal?
Ja.
En omdat door dat te identificeren en verder als schrijvend verder uit te werken, ja, maak je eigenlijk zelf ook weer een ontwikkeling door en kom je daar verder in.
Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. Dus jij begeleidt die mensen ook. Je zegt ook van ik begeleid ze bij dit verhaal vorm te geven. Je begeleidt ook mensen die zelf een boek willen uitgeven. Maar ik hoor jou vooral ook zeggen dat de psychische kracht, zeg maar, of de mentale werking van schrijven heel erg daar is. Vind je, kunt ja. een afstand nemen van het verhaal. Je kunt er ook een beetje induiken, maar je kunt het veranderen. Je kunt het zien als dat je door een fase gaat als je in een crisis zit. Ja, ik zie dat zelf ook wel. Ik denk ook wel dat schrijven ook iets, ja, ik zou bijna willen zeggen, iets neurologisch teweeg brengt. Ik denk als ik even in een gedoetje zie in mijn leven. Zit in mijn leven, dan ga ik het ook gewoon opschrijven. Ik vind dat heel aangenaam. Dus volgens mij werkt het ook stressreducerend. Hè? Dus je stress gaat een beetje naar beneden. Er zullen ongetwijfeld wetenschappelijke onderzoeken zijn die aantonen dat je arousal niveau, hè? Dus je ademhaling zakt een beetje, je brein wordt wat rustiger, je hartslag gaat een beetje naar beneden. Dus dat het echt fysiek ook aantoonbaar is wanneer je schrijft over leed en over pijnlijke gevoelens, dat je helpt.
Ja, zeker. Als het alleen maar in je hoofd zit, dan blijft het toch rondzweven. En als je het op papier zet, dan geef je ook een plek.
Ja.
Dus dat alleen al geeft een gevoel van rust.
Ja, dus je neemt letterlijk afstand van het verhaal omdat het op papier komt. Ja, het is ook vaak wat ik wel zeg tegen mijn cliënten die 's nachts niet kunnen slapen, weet je wel. Dan blijven ze in dat verhaal en dan gaat het maar tollen. En ja, je zit dan in het donker en je wordt genadeloos geconfronteerd met de grootste angsten, narigheden en toestanden. Ja, ga maar je bedje uit en ga gewoon schrijven, weet je wel.
Ja. Precies.
Het 's avonds voordat je naar bed gaat, zet je computer klaar of liever nog schrijf met de hand. En ga maar gewoon een half uurtje of een uurtje schrijven. Alles wat in je opkomt.
Ja, ja, dat helpt mij persoonlijk ook.
Ja.
Plus dat ik schrijf helpt mij ook heel erg om gedachten die nog niet echt vorm krijgen, om het gewoon wel vorm te geven. Als je er taal ergens aan kunt geven, dan kun je er ook vaak beter mee handelen.
Ja.
Het helpt mij om weer meer overzicht te krijgen of meer lijnen iets te ontdekken.
Ja, ja, ja.
Wat ik toen ook al.
Ja. Ja, dat schrijven. Ik heb jou ook leren kennen als iemand die echt onwijs veel schrijft. Weet je wel, je hebt echt heel veel mails altijd, krijg ik van jou. Je schrijft met prachtige taal. Ik heb ook het idee, je hebt er ook superveel lol in. Het is ook echt jouw, weet je wel, de ene die schildert en de volgende die speelt trompet. En jij schrijft met ongelooflijk veel plezier. Dus je productiviteit daarin is echt ook huge, vind ik altijd. Grappig om te zien. En terugkomend op die Campbell, hè, die Amerikaan die dit heeft bedacht. Het is altijd eigenlijk een vorm die we willen zien in films. Waarom is dat zo? Is dat omdat het van oudsher al zo is, dat mythen ook op deze manier worden gevormd? Je gaat door een crisis heen, dat vormt je. En uiteindelijk kun je daarop terugblikken als in van ik heb daarvan geleerd.
Ja, ja, ik denk dat het iets universeels zit wat gewoon in ons brein zit of in ons mens zijn.
Ja.
Want je ziet ook dat alle culturen op de wereld op deze manier hun verhalen vormen. Dus het zit kennelijk in ons ingebakken.
Ja, ja, ja. Ja, dus los van cultuur, los van taal, los van welk werelddeel je ook leeft, schrijven is een manier, denk ik, om om te gaan met...
Ja, maar ook, zien in welk verhaal je eigenlijk zit.
Ja.
Dat niet alleen iets is van een film die je in de bioscoop bekijkt, maar dat het ook over je eigen leven gaat.
Ja. Ja.
En dat heeft mij persoonlijk heel veel geholpen om te zien van, oh ja, ik zit nu in de fase dat ik een oproep krijg, maar dat ik weerstand bied.
Uh-huh.
Dit is de mentor die op mijn pad komt om mij een extra zetje te geven, omdat ik zelf eigenlijk nog niet durf.
Ah, en, jij geeft ze echt namen. Als iets jou overkomt, dan zeg je, oh, dit is de mentor.
Zeker.
Of dit is
zeker.
Welke namen gebruik je dan nog meer?
De draak. Het begint allemaal met de oproep. De crisis, de schat waar ik het straks al even over had.
Ja.
Als je mee terug naar huis komt, dat is... als je bijvoorbeeld na een crisis besluit om een nieuw bedrijf op te richten, dan is dat de schat die toch uit die crisis voortkomt.
Ja.
En waar je de wereld mee verrijkt.
Ah ja.
Dus als je dat dan eenmaal ziet, dan kun je het niet meer niet zien. En dan is eigenlijk alles een verhaal.
Ja. En je zegt, je begon met de oproep. Is dat het verlangen?
Ja, dat is het verlangen. Ja, vaak het gevoel van onbestemde onrust, terwijl je in je gewone leventje zit, maar toch denkt van, iets klopt er niet.
Uh-huh.
Maar wat is dat dan? En dan kun je dat gaan onderzoeken, gaan aankijken van, wat heb ik hier te doen?
Oh, ja.
En dan komt er zo'n verlangen naar voren om achterna te gaan.
Ja.
Of niet, of je kunt het ook naast je neerleggen. Dan heb je verder geen verhaal.
Hoe zou jij dat bijvoorbeeld kunnen plakken op iemand die, misschien iemand die je hebt gekend of nog steeds kent, of iemand die door een relatiecrisis gaat, waarbij zelfs de relatie over is? Hoe zou je dan de vertaalslag kunnen maken naar de oproep, de draak en de schat?
Nou, als je bijvoorbeeld in een relatie zit waarbij je het gevoel hebt van, is dit hem wel? De prik is uit de cola, heb ik jou wel eens horen zeggen.
Ja.
Ja, dat vind ik echt zo typisch iets wat bij die eerste fase hoort. Van dat je denkt van, is dit alles?
Ja.
De onvrede, maar ook niet echt de vinger op kunnen leggen van wat het precies is.
Ja.
Ja, en dan in één keer kan er iets gebeuren waardoor je in één keer denkt van, maar dit is er mis of dit heb ik te doen.
Uh-huh.
En misschien kom je iemand anders tegen waar je in één keer wel verliefd op wordt. Of er gebeurt iets in je relatie waardoor je denkt van en nu is het klaar. Nu accepteer ik dit niet meer.
Ja.
Of je partner die maakt er ineens een einde aan. Ja, dat zijn allemaal situaties waardoor jij gedwongen wordt.
Uh-huh.
Om aan te kijken wat er echt in jou leeft en wat je daarmee moet doen.
Ja. En hoe gaat het dan als je, zoals jij, heel veel mensen spreekt die een popcornhoofd hebben? Want het lijkt me heel lastig als je zo'n druk hoofd hebt met ik weet niet hoeveel prikkels en gedachten en je niet kunnen focussen. En je maakt dan zo'n crisis mee, zoals een relatiebreuk. Hoe help jij daar mensen bij dan?
Ja, ik help ze natuurlijk niet echt met een relatiebreuk, maar wel... met de dingen bij zichzelf aan te kijken. Of dingen waardoor ze vastlopen in hun leven.
Ja.
Als je ontzettend veel wil en kan en doet. En daar super onrustig van wordt en alle kanten uitschiet. Ja, dan heb je ook wel heel grote kans op een burn-out.
Ja.
Dus dat is dan de manier waarop je vastloopt. En dan heb je dat ook aan te kijken. Van wat gebeurt er eigenlijk?
Ja.
Heel vaak lopen mensen niet alleen vast in een burn-out omdat ze zoveel doen, maar ook vooral omdat ze aan de verwachtingen van anderen willen voldoen.
Uh-huh.
Iedereen tevreden willen houden.
Ja.
Leven naar de maatstaven van anderen in plaats van naar die van zichzelf.
Ja.
Dan gaat het er heel erg om van, wie ben ik zelf? Waar sta ik zelf voor?
Ja. Ja.
Vaak is er ook onder al die activiteiten wel een soort rode draad. En op het moment dat mensen dat ontdekken van, uiteindelijk gaat het me allemaal daarom.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ik wil elke keer weer iets onderzoeken.
Yeah.
En mijn tanden erg inzetten. Nou, dat, wat voor onderwerp dat is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dat is wat ik elke keer doe. Mm-hmm. Nou, dan kun je veel duidelijker je richting vinden en ook bij jezelf blijven. Want uiteindelijk willen mensen hun eigen potentie leven en daar gelukkig van worden.
Ja. Ja, ik vind dat wel mooi gezegd. Eigenlijk doen wij daarin overeenkomstig werk. Ik denk ook dat als mensen door een crisis heen gaan, in mijn geval zijn dat dan mensen inderdaad met een relatiebreuk, probeer ik altijd toch wel een beetje de, wijsheid van het gebroken hart tevoorschijn te toveren, weet je wel. Ja. Uiteindelijk denk ik dat het daar ook over moet gaan. Als we narigheid meemaken, dat je toch uit moet zoeken van ja, wie ben ik nu? In mijn geval is dat dan, wie ben ik nu zonder die partner? Of wie ben ik nu zonder dat ik een andere toekomst inga? Maar ja, wie ben ik nu en waar sta ik nu voor?
Ja, waar sta ik nu voor?
Ja. Ik vind wel, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik zie wel heel veel, en ik doe dat er zelf ook zeker aan mee, dat volgens mij is het een beetje een trend in deze tijd, dat we heel erg bezig zijn met onze identiteit. Wat wil ik? Waar sta ik voor? Wat doet er echt toe? Wat is waardevol? Mijn missie? Weet je wel, alle coaches, en ik zelf ook hoor, ik doe de vrolijke aan mee, zijn heel erg constant bezig met, dat we iets goeds neer moeten zetten, onze missie. Hoe zie jij dat? Want het is wel een trend. Weet je wel, 20 jaar geleden had ik het hier niet over.
Nee.
Nou toch.
Hoe komt dat nou toch? Ja, ik denk omdat we ook een beetje stuurloos zijn in wat er om ons heen gebeurt, dat er toch een beetje zwemmen in van wat nou echt, waar we voor leven.
Ja.
Dat gevoel, en dat je dat dus, dat we ook teruggeworpen worden op onszelf, om dat dan onszelf allemaal maar uit te vinden.
Ja.
Ieder voor zich, terwijl het voorheen misschien wel wat meer aangereikt werd, en dan kon je gewoon daarna leven.
Want wat werd dan eerder aangeraakt, vind je?
Nou ja, een bepaald toekomstperspectief. Dat je gewoon een studie en een loopbaan gaat doen, zoals dat de ouders of de andere mensen om je heen dat verwachten. En dat je hier in het gareel loopt eigenlijk, van wat er in de samenleving in het algemeen van je verwacht wordt.
Ja.
En dat we nu ook veel meer mogelijkheden hebben om dat zelf te kiezen.
Ja.
En het geeft tegelijkertijd ook druk, want ja, nu moet je ook wel iets doen wat helemaal echt bij je past en wat jou
past.
Helemaal vervult en wat jouw missie is.
Ja, precies.
Overigens vind ik echt niet dat iedereen een missie moet hebben. Dat kun je zo voelen, maar het is niet voor iedereen. Je kunt ook gewoon de dingen doen die goed bij jou passen en daar helemaal gelukkig van worden. Ook al is het heel op een hele kleine schaal of iets wat heel erg dicht bij jezelf ligt.
Ja.
Maar wel, de druk is er wel dat je een betekenisvol leven moet zien te leiden. Dat uit moet zien te vinden.
Ja, ik vind dat ook. En zeker ook voor mezelf. Ik weet niet hoe jij dat persoonlijk voor jezelf ziet. Maar ik probeer wel betekenisvol te zijn. Maar dat is nu iets waar ik word 56, nu heel erg tevoorschijn komt. Misschien heeft dat te maken met dat ik over de helft van mijn leven ben. Ik moet een hele goede bijdrage leveren. Ik wil echt iets achterlaten als ik ooit ga hemelen. Betekenisvolheid is wel ook waarvan ik denk, heeft dat dan ook met leeftijd te maken of zo? Als je denkt, ik ga nu, ik heb korter te leven dan dat ik heb geleefd. Mm-hmm. Of heeft het te maken met de huidige tijd, dat we allemaal ongelooflijk individualistisch bezig zijn? Of heeft het te maken met het ondernemerschap? Weet je wel, je bent natuurlijk ook, net als ik, ZZP'er, waarin je heel erg bezig bent om iets goeds neer te zetten. Of zou het een gouden mix zijn van al deze dingen? Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat ook jonge mensen daar veel meer mee bezig zijn dan tegenwoordig. Hoor. Dat ze niet zomaar ergens willen gaan werken, maar dat het wel ergens aan bij moet dragen. Volgens mij is dat typerend voor Gen Z.
Mm-hmm.
Maar ik heb zelf dan veel probleem te maken met mensen in de tweede helft van een loopbaan. En ik zie heel erg dat als mensen niet meer zo de zorg hebben voor kinderen of voor hun ouders, dat ze dan aan zichzelf toekomen en denken van en nu ik.
Ja.
Dan heb je eigenlijk heel veel gegeven aan anderen. En dan komt de fase van, nu wil ik eigenlijk wel doen wat belangrijk is voor mij.
Voor mij, ja.
En dat je dan ook aan die zoektocht gaat beginnen van, maar wat is dat dan eigenlijk? Wat mij vervult of betekenis geeft.
En dan hoor ik vaak mensen zeggen, misschien jij ook wel, van dat voelt dan heel egoïstisch. Dat ik nou eindelijk eens een keertje aan mezelf denk. Ik weet niet eens hoe ik dat moet doen, weet je wel. Ik was altijd gewend, zo'n vrouw die zegt, ik was altijd wel gewend om 6 uur klaar te staan met de maaltijd op tafel. En iedereen kon aanschuiven. En dan had ik s'avonds nog een beetje privé tijd, maar meer niet dan wel. En nu hoor ik vrouwen inderdaad van onze leeftijd zeggen van nou nee, ik ga heel erg bezig zijn met de taken worden natuurlijk meer verdeeld gelukkig tussen mannen en vrouwen. En kinderen mogen ook zichzelf even leren vermaken. Weet je wel, we hoeven die kinderen niet constant maar bezig te houden. Het is ook heel, heel, heel goed voor kinderen dat ze zich even kunnen vervelen.
Ja. Ja, en, maar dan hoor ik ook van dat mensen, met name van vrouwen die dan zich zo, die zoveel aan anderen gegeven hebben, zichzelf een beetje zijn kwijtgeraakt.
Ja.
En gedacht hebben van, nou ja, ik ben bijvoorbeeld heel creatief en ik hou ervan om allerlei dingen te ondernemen.
Ja.
Maar ja, omdat ze dan zo hebben aangepast aan anderen, zijn ze dat stuk kwijtgeraakt en dat willen ze dan weer terugvinden.
Ja. Ik denk dat dat ook, ja, zou dat meer bij vrouwen zijn dan bij mannen? Wat denk jij? In deze nu de vijftigers, zeg maar, dus de groep tussen 50 en 60?
Ja, ik denk van wel, maar hoe zie jij dat?
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat vrouwen die ergens rond de jaren 70 zijn geboren, die hebben natuurlijk wel meegemaakt dat ze, er was wat meer financiële mogelijkheden om te studeren en een studie te kiezen die je zelf wilde, enzovoort, enzovoort. Maar toch ook wel, ik zie toch ook wel heel veel vriendinnen die zijn een beetje verzand in zo'n huwelijk. En dat werkt dan uiteindelijk niet meer. En dan is de relatie over scheiding. En dan zie ik die vriendinnen als een gek floreren. Want die gaan dan uit en die gaan wereldreizen maken. En die gaan hele nieuwe dingen doen die ze nooit eerder hadden gedaan buiten die zorgtaken. Ik vind dat superleuk natuurlijk om te zien.
Ja.
Het is een beetje gechargeerd. Enorm zwart-wit beeld.
Ja.
Maar ik zie vrouwen wel die ontwikkeling doormaken. En mannen eigenlijk ook wel. Ik zie ook wel in mannen, gek genoeg, die ook best nog wel veel een vrouw nodig hebben om gelukkig te zijn in het leven.
Mm-hmm.
Dus vaak zie ik vrouwen heel erg uitvliegen en blij worden wanneer ze denken van nou, weet je wel, dat gezin, kinderen zijn op zichzelf, man is de deur uit, we zijn gescheiden, ik vind het even goed. En man happy, happy. En mannen zie ik toch wel heel snel weer willen zoeken naar een nieuwe relatie.
Ja.
Wat niet altijd slim is trouwens, want ik denk ja, je moet toch even tijd nemen om die relatie te verwerken.
Ja. Maar ja, je bent natuurlijk wel een stuk toekomstverhaal kwijt. Als het dan weer over het verhaal over je leven gaat.
Ja.
Met relatiebreuk, ja. Je hebt misschien een bepaalde verwachting gehad van hoe je samen de toekomst erin ging. En dat is er dan niet meer.
Ja.
Dus je moet ook op die manier opnieuw aan je eigen verhaal gaan schrijven.
Ja. Dat is mooi dat je die brug maakt. Want inderdaad, dat is ook wel volgens mij een van de grootste pijnpunten na een relatiebreuk, is namelijk dat het toekomstperspectief totaal is veranderd. Hè? Je financiën zien er anders uit, je zelfzorg moet je echt even helemaal alleen doen. Kinderen gaan opeens nu ook naar een partner en die zijn er ook dagen van de week zijn ze er niet. We gaan niet zomaar weer van de zomer weer naar hetzelfde vakantieadres. Nee, nu moet ik het even helemaal alleen doen.
Ja, en wie ben ik zonder deze relatie?
Ja, wie ben ik? Dus het gaat ook toch weer, klaarblijkelijk hebben we weer een brug te maken tussen identiteit en je missie. Hè? Dus wie ben ik nu?
Ja.
Wie wil ik zijn? En dat komt dan heel erg overeen met je nieuwe missie.
Ja, precies. Na een relatiebreuk moet je dus ook op zoek van wat jij eigenlijk nog in de wereld wil zetten. Wie jij bent. En eigenlijk jezelf weer opnieuw uitvinden.
Ja. Ja.
En als je dan weer kunt vinden van wat je te doen hebt, wat echt bij jou past.
Ja.
Nou, dan kan je dat ook weer een enorme opwerper geven om de draad weer op te pakken.
Ja, precies. En zie jij dan ook bij jouw cliënten dat op het moment dat ze die nieuwe missie weer hebben gevonden, bijvoorbeeld mensen met een popcornhoofd, je begeleidt natuurlijk veel mensen die ook een eigen bedrijf hebben, ZZP'er, en die hebben weer een nieuw iets gevonden, dat je ze bij wijze van spreken gewoon energie ziet geven, weet je wel. Dat ze gewoon anders lopen en dat ze met een enorme boost aan zelfvertrouwen weer staan voor wow, dit is leuk. Ik zet hier alles op alles om dit te laten slagen en ik heb er zin in. Dus dat mensen totaal verblijd worden, ja.
Ja. Dat ze jou ook helemaal opleven terwijl je het over te hebben bent. Ja, dat zie ik inderdaad. Dat je dan een enorme energieboost krijgt en echt kunt gaan vliegen.
Ja.
Dat je dan in een keer weer dat perspectief hebt en helemaal voelt van dat je dat uit wil voeren.
Ja,
En dat je mensen in je omgeving daarmee meeneemt.
Ja, dat is ook zo leuk. Hè? Dus dat mensen ook, ik zie dat ook in bij mijn cliënten. Dan hebben ze iets nieuws te pakken. En dan zie je dat de hele omgeving daarop meebeweegt. En als mensen daarin dan een boost krijgen, geeft dat ook een enorme, gewoon plezier ook en lol. Ja,
ja, klopt.
Want wat is jouw nieuwe, heb jij nu een missie, Sigrid? Heb jij nu een nieuwe missie bijvoorbeeld in je werk?
Nou ja, die popcornhoven.
Ja.
Ja, ik zie zoveel waarvan ik denk van, oh, ik herken precies wat hier speelt. Hoe dat popcornbrein werkt.
Ja.
En daardoor merk ik ook dat mensen naar mij toe komen die dan dat ook hebben. En dan heb ik daar weer een super inspirerend gesprek bij.
Ja.
Daar ga ik helemaal op aan en dat ook verder brengen.
Ja. Ja. En wie is de eerste in jouw omgeving dat jij helemaal aangaat? Nu, de afgelopen periode?
Ja, ik heb nu diverse mensen met wie ik werk. En ik denk van zichzelf dat ze niet te volgen zijn. Dat ze mensen niet snappen waar ze heen willen. Al die zijpaadjes die ze in hun gesprek inslaan. Mm-hmm. En al die activiteiten die ze ondernemen. En dat proberen ze dan uit te leggen. En ik denk van, nou, ik kan jou uitstekend volgen. Ik snap het.
Ja.
Zij voelen zich enorm gehoord en begrepen. Ja, daar word ik dan weer heel erg blij van.
Dat
kan doen. Ja.
Ja. Ja, dus jouw missie om die mensen te helpen, dat geeft jou natuurlijk ook weer een enorme boost.
Ja, echt een enorme klik die ontstaat. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Een energieuitwisseling. Ja.
Dus jij vliegt nu ook heel veel.
Ja, zeker. Ik heb echt het gevoel dat ik iets te pakken heb wat heel erg goed bij mij past. En wat ook heel erg aansluit bij anderen, omdat ze zich herkennen.
Ja, dat is heel grappig. Ik zag dat ook, want wij zagen elkaar 2 weken geleden bij jou in de voortuin met een kop koffie. Zaten we wat zakelijkheden met elkaar te bespreken over onze eigen werkzaamheden. En mijn auto stond geparkeerd voor dat terras. En ik was ingestapt en ik zag jou meteen nadat ik wegreed. Ik keek nog even naar je toe, want ik zwaaide nog even. Maar ik zag jou als een malle in je laptop allerlei dingen opschrijven. Ik denk, oh, die is helemaal niet vol met allemaal weer nieuwe ideeën. En weer ga opschrijven, om het niet te kunnen vergeten. En dus ik moest daar wel een beetje om gniffelen. Ik denk zo, die heeft echt iets te pakken waar ze superveel lol in heeft. Echt heel grappig. Heel grappig. Ja. Dat hebben we al veel besproken. Wij hadden in de voorbereiding, had ik natuurlijk bedacht dat ik jou ook nog zou vragen naar of jij zelf wel eens mee hebt gemaakt dat jouw hart is gebroken. Vertel.
Nou, ik heb het geluk dat ik samen ben met mijn jeugdliefde al 42 jaar. Dus mijn hart is nog nooit gebroken.
42 jaar.
Ik heb 42
jaar.
Lange, stabiele liefdesrelatie.
Ach, wat fijn.
Ja, dat kan gewoon. Ja.
Dat is echt een uitzondering, weet je dat?
Ja.
Ik hoor dat zo weinig. Ik weet niet hoe jij dat zelf ervaart, maar ik hoor dat zo weinig. Dat mensen met een jeugdliefde oud worden. Ja, een aantal zwagers van mij, die hebben dat wel. Maar superleuk. Wat moet dat een enorme... hoe zou ik het, steadiness voelen en rust en weet je wel, geen gedoe in je relatie, heerlijk, ja.
Nee, het is inderdaad heel steady, maar ook, je moet natuurlijk ook wel moeite doen om het leuk te houden.
Ja.
Maar dat doen we allebei en als je dat allebei doet, dan geloof ik dat het echt ook helemaal goed kan blijven.
Ah, maar dat vind ik wel mooi. Dan ga ik je toch even vragen wat dan de moeite is. Hoe doe je dat nou? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die luisteren naar deze podcast en die hebben, weet je wel, die maken een breuk mee of die blikken terug van, oh shit, het is niet goed gegaan. Ik heb dat en dat moeten doen. Noem nou eens vijf dingen in de TOF formule waardoor je een langdurige relatie Fris houdt.
Ja, ik ken er eigenlijk maar één en dat is nieuwsgierig blijven naar elkaar.
Ah ja.
Gewoon altijd blijven vragen van, hey, hoe bedoel je dat? Hoe zit dat? Nou, ik ken er nog één. je niet proberen een ander te verbeteren, want die neiging heb ik ook. Maar dat moet je gewoon niet doen. Iedereen heeft zijn sterke en zijn minder sterke kanten.
Ja.
De, dat is gewoon zo. Die heb ik ook. Dus dat wederzijdse respect daarvoor opbrengen.
Ah, ja, mooi.
Ja. En dan nieuwe dingen blijven ondernemen. Want dat helpt een relatie ook leven en actief.
Dingen samen doen.
Ja, dingen samen doen.
Ja. Ja. Ja, dus je zegt nieuwsgierigheid. Ja. Je zegt niet de anderen willen veranderen.
Nee.
Je zegt dingen samen gaan doen. Ja, ik heb er nog twee van je nodig.
Nou, nou ja, we hebben allebei een hele verschillende wereld waarin we actief zijn met ons werk. Dus dat hoort dan ook weer bij de interesse in elkaar, van dat je daar dan ook in blijft verdiepen. Uiteindelijk leer ik ook heel veel van hoe hij met dingen omgaat en wat er in zijn werk om allemaal gebeurt. En dat ziet hij bij mij ook.
Oh ja, wat leuk.
En verder, we hebben elkaar allebei zien groeien. We zijn elkaars aanmoediger daarbij.
Mm.
En dat, het heeft ons allebei heel ver gebracht.
Ja, dat is mooi. Nou ja, als je de partner kan aanmoedigen in hetgeen wat diegene doet, is het natuurlijk alleen maar fijn en inspirerend en ook leuk, weet je wel. Dat je de ander niet afkat van, wat ben jij nou aan het doen?
Ja.
Maar veel meer dat je geloof hebt in die andere partner, in wat hij ook doet. Hè? Ja, ja, ja. Nou, wat mooi. Dat is een mooie afsluiting voor dit gesprek.
Ja.
5 tips van Sigrid om je relatie vast te houden.
Nou, goed.
Helemaal goed. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, nou, daar wil ik nog even op terugkomen? Sowieso in de show notes komt natuurlijk jouw website. Want ik wil echt even reclame voor je maken dat je gewoon een steengoede schrijver bent. Je hebt ook wel eens dingen voor mij geschreven, voor mijn website of voor een blog of voor een online programma. Ja, dat doe je gewoon super, super goed. Dus dat komt sowieso in de show notes. Misschien komt ook in de show notes natuurlijk jouw huidige bedrijf waarin jij mensen helpt om hun nieuwe missie te creëren als ze een eigen bedrijf hebben.
Ja.
Ja?
Ja, nou ja, als mensen denken van hier wil ik meer van weten, dan kunnen ze ook een abonnement nemen op mijn verhalenmail, waarin ik al die stukken schrijf waar jij net ook al naar verwees.
Ja.
En dan. Lees je ook alles over mijn nieuwe boek dat op dit moment in de maak is. En zeker als je popcornhoofd hebt en denkt van, nou, daar wil ik meer over weten, dan zit je dan helemaal goed.
Ja, ja. Dus toch ook een beetje de mensen die een beetje met een kop in de wolken zitten, die misschien al eerder zijn gediagnosticeerd met ADD of ADHD. Dat zijn toch ook wel de types.
Ja, en ook de hoogbegaafdheid ken ik er ook sterk in. Ja.
Zijn die mensen die eigenlijk constante input hebben en output van alle ideeën en creativiteit. Ja. En meer te veel dan te weinig. Ook gewoon voor gekkigheid niet weten wat ze daar nou allemaal mee om moeten.
Ja, maar ook heel veel dwarsverbindingen telkens zien. En soms de weg in kwijtraken.
Ja, ja, ja. Jij kan super goede vragen stellen. Dus doe je ook altijd met mij. Dat vind ik altijd heel verfrissend. Dus,
super. Ja.
Hey, dankjewel voor het leuke gesprek.
Hartstikke leuk. Dankjewel.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer.